واضح. onze hulp en onze enige verwachting, staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten wij deze dienst nu voort om met elkaar te gaan zingen van Psalm 108. Psalm 108 en daarvan het eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 108. Gemeente, doen wij ook deze morgen belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen wij daarna van Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. Het is het derde vers van Psalm 17 na de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven.
gemeente, zullen we nu weer samen bidden om de opening van het woord en ook van onze harten. Laten we samen bidden. Heere in de hemel, grote koning van uw kerk, Vader, Zoon en Heilige Geest, u die het zo eeuwig waard bent om gediend en gevreesd, om geloofd en geëerd te worden door ons en onze kinderen. We danken u, Heere, dat we ook deze morgen alweer voor de derde keer met deze Pinksterdagen hier in uw huis mogen samen zijn. Opnieuw hier samen, Heere, in uw huis onder het geklank van uw woord. En dan was het in uw voorzienigheid, Heere, dat het in de prediking gisteren tot twee keer toe diende te gaan over die rijke woorden, die rijke Pinksterprofetie van uw knecht Joël. En dat zo tot twee keer toe in alle heerlijkheid die woorden mochten klinken. Maar het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik van mijn geest zal uitstorten op alle vlees. En dan smeken we van u, Heere, wil u het opnieuw Pinksteren maken? Wil u toch opnieuw een herleving schenken, een nieuw revij? Zoals u dat ook in het verleden, ook hier in Friesland, toch meer dan eens hebt willen doen. Dat u zo opnieuw de sluizen van de hemelen zou willen openen. Om opnieuw van uw geest te willen uitstorten water op de dorstige en stromen op het droge. En dan kan het toch niet anders, Heere. Dan zullen er wonderen gebeuren, dan zullen er wonderen gezien worden onder jong en oud, van geloof en van bekering. Zoals het toch ook was eeuwen geleden, op die Pinksterdag in Jeruzalem. 3000 zielen die verslagen werden, verbroken werden van hart. 3000 zielen die daar rondliepen, Heere, met een wond in hun hart, omdat ze waren getroffen door een pijl die u toch van uw goddelijke boog had afgeschoten. En daar werd een roepen tot u geboren, wat moeten we toch doen om zalig te worden? En u hebt ze gebracht tot het geloof in de Heere Jezus Christus. O Heere, zo smeken we van u, uw arm is toch niet verkort. Zoudt u ons ook dan deze dag toch willen verblijden met uw grote daden? En dat u zo door het krachtige werk van de Pinkstergeest zo nog krachtig onder ons zou willen werken. Door die noordenwind van de ontdekking, door die zuidenwind van uw opzoekende zondaarsliefde. En dat u zo de hof van de gemeente en de hof van onze harten en van onze gezinnen zou willen doorwaaien. En dat het zo nog een goed en een gezegend uur mag zijn, als we hier nu vanmorgen weer in uw huis bij elkaar mogen zijn. Heere, dan mag het ook een bijzonder uur zijn, niet alleen omdat uw woord ook op deze dag weer mag worden verkondigd, maar omdat het toch ook een belijdenisdienst mag zijn. Dat twee jonge mensen ook deze morgen, in het midden van de gemeente, maar bovenal ook voor uw heilig aangezicht, uw naam mogen belijden. Heere, dan willen we hen ook in het bijzonder opdragen aan uw genadetroon, Sjouke en Elisabeth. U weet, Heere, wat ze samen nodig hebben, ook in deze ogenblikken. U weet ook wat er voor hen aan deze dag is vooraf gegaan. Aan strijd, aan vragen, aan worstelingen, aan opzien, maar ook aan een uitzien om uw naam te mogen belijden, om een ja-woord te mogen geven. Heere, wil u dan alles wel maken, ook in deze dienst, maar gerust zijn in hoofd en hart en geef u toch bovenal het zicht op u. Dat ze mogen afzien van zichzelf, Heere, mogen opzien tot u. Want hoe zouden we anders ooit ons ja-woord kunnen geven? Hoe zouden we ons ooit aan u en uw dienst kunnen verbinden? Als het zou moeten in eigen kracht. Heere, dan kan het niet. Dan is het hopeloos. Dan is het ten ene male onmogelijk. Maar doe ze dan maar afzien van zichzelf. En dat ze straks hun ja-woord mogen geven in biddend opzien tot u, die in de hemel woont en die toch de overste leidsman bent, de bewerker, maar ook de voleinder van het geloof. En zoudt u ze samen in alles goed en nabij willen zijn, Heere, ook na deze dienst, want dan houdt het doen van belijdenis toch ook niet op na de belijdenisdienst. Geef, Heere, dat er mag zijn, een belijdend leven, en dat zij hun ja-woord ook met een godzalige levenswandel mogen versieren, en dat zij elke dag weer opnieuw mogen leren om achter u aan te komen. Leer mij, o Heere, de weg, door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren, om zo de voetstappen van het lam te mogen drukken, om elke dag opnieuw ons kruis op ons te nemen, en om zo ook in de dagelijkse navolging van u te mogen leven, ook op de plaats waar u hen roept en stelt. We danken u, Heere, dat we zo dan vanmorgen als gemeente hier bij elkaar mogen zijn en ook hier getuigen van mogen zijn. Dat geldt toch ook in het bijzonder wel voor de familie en de vrienden die er vanmorgen ook mogen zijn. Heere, wat is het groot ook dat zij hier getuigen van mogen zijn, in het bijzonder ook voor de ouders. Maar kunnen de gedachten zich dan ook vermenigvuldigen en misschien ook wel weer teruggaan naar het moment, Heere, dat zij hun zoon en dochter uit uw hand mochten ontvangen. En dat moment ook dat ze met hun kinderen bij je doopvond mochten staan, dat ze het teken en zegel van uw genadeverbond mochten ontvangen. En dat ze er dan nu ook getuigen van mogen zijn, dat hun kinderen ook hier openlijk begeren uit te spreken, dat ze in de wegen van uw woord willen wandelen. Heere, dan kan toch alleen maar verwondering en ootmoedige dankbaarheid het hart vervullen. En geef, Heere, dat ook zo de ouders, de verdere familie ook biddend om hen heen zullen blijven staan. En dat geldt toch ook voor ons als hele gemeente. Om deze nieuwe beleidende lidmaten biddend op te dragen aan uw genadetroon. Houd u hen, maar ook ons allen vast. Leid hen en ons allen toch door uw woord en door uw geest. En dat we er allen, Heere, van doordrongen zullen zijn. Van de leegheid en de armoede van een leven buiten u en zonder u. Maar dat we er ook iets van mogen zien en van mogen proeven in deze dienst van de ware rijkdom, het ware geluk, het leven en de zaligheid die toch bij u wordt gevonden. En dat nou alleen datgene wat u hebt te schenken, Heere, dat heeft toch eeuwigheidswaarde. Dat alleen gaat mee ook over de dood en over het graf heen. En al het andere, ons leven en deze wereld, alles gaat eenmaal voorbij. Maar alleen wie de wil van u mag doen, die zal doorblijven tot in der eeuwigheid. Heere, dat zo dan nog bij jong en oud ook die goede keuze in het hart mag vallen, ook deze morgen. Gewerkt door uw Heilige Geest, de keuze van het smalle pad, om het met rust te mogen beleiden. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. En dat het ook zo anderen die nog geen belijdenis des geloofs hebben afgelegd, Heere, dat het ook anderen tot heilige jaloersheid mag verwekken, dat er een zoeken naar u geboren mag worden, en dat er een onweerstaanbaar verlangen ook in het hart mag zijn, om uw naam te mogen belijden. En als wij in het verleden al uw naam mochten belijden, misschien kort geleden, of misschien al wel heel lang geleden, och Heere, als we zien op onszelf, dan kunnen we alleen maar beschaamd ons hoofd buigen. Te moeten zeggen, Heere, hoe is ons jawoord bezoedeld geworden. Door zoveel zonde, door zoveel afwijken. Door zoveel tekort en zoveel gebrek. Maar geef toch, Heere, dat wij dan ook deze morgen die keuze nog weer eens mogen vernieuwen. Om ons toch weer opnieuw aan u en aan uw diensten mogen verbinden. U kiest mijn hart onder alle ramp en smart toch eeuwig tot zijn koning. En dat u ook uw woord daar in deze dienst toch daarvoor zou willen gebruiken. En dat wij het alle voor het eerst of opnieuw het met Petrus mogen uitroepen met mond en hart. O Heere, tot wie zullen we heen gaan? Gij alleen, heb toch de woorden des eeuwige levens. Zo bidden we van u, Heere, ziet u dan zelf op ons alle deren in gunst van boven. Mag het zo een goed en een gezegend uur zijn. Wil u een ieder helpen en zegenen die ook een taak heeft in deze dienst, de koster, de organist, of als we de techniek mogen bedienen, of als we op de kinderen mogen passen. Heer, u weet wat een ieder nodig heeft. Gedenk aan ons, nog in gena, opdat wij ook in deze dienst uw goedheid de eer mogen geven. Wij vragen dat alles van u, uit genade, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing komt deze morgen tot ons uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het zesde hoofdstuk. En daarvan lezen we met elkaar de versen 60 tot en met 71. Dus we noemden nu als de schriftlezing voor deze morgen Johannes 6 en daarvan de versen 60 tot en met 71.
Velen dan van zijn discipelen dit horende zeiden, deze reden is hard. Wie kan dezelfde horen? Jezus, nu wetende bij zichzelf dat zijn discipelen daarover murmureerden, zeide tot hen: ergert u lieden dit? Wat zou het dan zijn, zo gij de Zoon des Mensen zaagt opvaren waar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen van u lieden die niet geloven. Want Jezus wist van de beginne wie zij waren die niet geloofden en wie hij was die hem verraden zou. En hij zeide: daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat hem gegeven zij van mijn Vader. Van toen af gingen velen zijn de discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Jezus dan zeide tot de 12: wilt gij lieden ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem: Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. En wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. Jezus antwoordde hen: heb ik u niet 12 uitverkoren? En één uit u is een duivel. En hij zeide dit van Judas, Simons zoon Iscariot. Want deze zou hem verraden, zijnde een van de 12.
Gemeente, we hopen vanmorgen bij dit gedeelte stil te staan. En als tekstwoorden lees ik dan in het bijzonder nog voor wat we vinden in vers 67, 68 en 69. Waar we lezen: Jezus dan zeide tot de 12: wilt gij lieden ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem: Heere, tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. Tot zover. Naar aanleiding hiervan staan we vanmorgen in de prediking stil bij de geloofsbelijdenis van Petrus. Dus de geloofsbelijdenis van Petrus. En dan letten we op 2 gedachten. Als eerste staan we stil bij een indringende vraag. En vervolgens letten we op een hartelijke belijdenis. Dus het gaat vanmorgen over de geloofsbelijdenis van Petrus. Een indringende vraag en een hartelijke belijdenis. Maar voordat we daarbij stilstaan, gaan we met elkaar zingen van Psalm 25. De versen 2 en 6. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En ook het 6e. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Ondertussen zal er worden gecollecteerd voor de Heer en zijn diensten. Er zijn 3 collectes. De eerste is voor de diaconie. Die is vandaag bestemd voor het zendingswerk. De tweede is voor eredienst en pastoraat. De derde voor de kerkvoogdij. En deze collectes worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Terwijl wij zingen van Psalm 25, de versen 2 en 6. Geloofsbelijdenis van Petrus. We letten dus op twee gedachten. Als eerste staan we stil bij een hele indringende vraag. En als tweede letten we dan op een hartelijke belijdenis. Gemeente, belijdenis gaat er eens aan tussen Jouke, Elisabeth. Deze belijdenisdienst willen we dus met elkaar luisteren naar die heerlijke belijdenis van Petrus. Het is een geloofsbelijdenis als hij het hieruit roept. Heren, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Nee, dat zijn geen woorden die Petrus zomaar even in het voorbijgaan, of zoals wij dat dan wel eens zeggen, tussen neus en lippen door, heeft gezegd. Het was echt een geloofsbelijdenis. Helemaal vanuit de grond en vanuit het diepst van zijn hart, waarmee hij toch heeft mogen uitspreken wie de Heere voor hem geworden was. Dat al zijn verwachting voor tijd en eeuwigheid nu van de Heere alleen was. En van Christus die hij gezonden heeft. En dat is een belijdenis die nooit vanzelfsprekend is. Vandaag niet, maar toen ook niet. Zeker niet als je bedenkt ook in welke omstandigheden het was dat Petrus deze woorden heeft mogen uitspreken. Want je zou eigenlijk heel eenvoudig kunnen zeggen, dat is geweest in een tijd van grote kerkverlating. U zegt, grote kerkverlating? Had je dat toen ook al? Is dat niet alleen iets dan van onze tijd, zeg maar van de 21ste eeuw? Nee. Want wij hebben het net in de schriftlezing gehoord uit het 66e vers dat er staat, van toen af gingen vele van zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. En als hier dan over vele gesproken wordt, dan zijn het er ook echt heel veel. Want aan het begin van dit hoofdstuk kunnen we nog lezen dat het echt duizenden mensen waren die Jezus hadden gevolgd. Die vorige dag, er waren alleen al 5000 mannen geweest, de vrouwen en de kinderen nog niet eens meegerekend, die daar aanwezig waren bij die wonderbare spijziging, en die met z'n allen hadden mogen meeeten van die 5 broden en van die 2 visjes. En weet u wat dan zo aangrijpend is? Dan staat er niet in vers 66, vele van het volk of vele van al die mensen gingen terug. Maar vele van zijn discipelen. Dat is nogal wat. Dus naast de 12 discipelen die wij voornamelijk kennen als de discipelen van Jezus, had Jezus blijkbaar nog een hele grote schare, een grote menigte van volgelingen die dus ook discipelen werden genoemd. Volgelingen, leerlingen, vandaag zouden we zeggen trouwe kerkgangers. Mensen die aanvankelijk hoge achting en grote verwachting hadden gehad van die rabbi uit Nazareth. Want nadat ze hadden mogen eten van die broden en van die visjes, hadden ze het allemaal uitgeroepen. Deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. En de blijdschap en de vreugde van die mensen was zo groot geweest, dat ze Jezus diezelfde dag nog als koning hadden willen uitroepen. Maar dan lezen we ook dat Jezus hen op diezelfde dag nog de rug toekeert. Jezus verlaat hen. En waarom is dat? Waarom is Jezus toen weggegaan? Nou, hij is weggegaan omdat hij als de grote hartenkenner heel goed wist wat hen dreef. Die mensen zagen Jezus eigenlijk alleen maar als een aardse koning. Ze zagen hem als iemand die wat kon betekenen voor hun aardse geluk. Voor hun aardse welvaart, hun aardse rijkdom. Dat zou mooi zijn als je zo'n koning zou hebben die je kan bevrijden van de Romeinse overheersing. En je zou maar een koning hebben die wonderen kan doen. Die zomaar broden en vissen kan vermenigvuldigen. En die wellicht dan ook jouw rijkdom kan vermenigvuldigen. Maar ze zagen hem niet als de kruiskoning. In hun levens was geen sprake, totaal geen sprake van nood, geen zielennood. En daarom hadden zij de zaligmaker ook niet nodig. Ze hadden Jezus niet nodig als hun borg, als de zaligmaker van hun zonde. En toen heeft de Heer Jezus daarop in de synagoge van Capernaum nog een preek gehouden. Waarin hij nog het een en ander opnieuw heeft uitgelegd over zijn doel. Het doel van zijn komst ook naar deze aarde. Over het lijden en sterven wat aanstaande was. En dat hij niet gekomen is om hen brood te geven voor hun maag. Maar dat hij is gekomen om hen brood te geven voor hun hart. En dat hij zichzelf straks als dat levende brood zichzelf zou laten gaan verbreken aan het kruis. En dat hij geen ander verlangen heeft dan dat hongerige zielen voor eeuwig verzadigd zouden worden. En dat hij nou straks zijn leven zou geven. Zoals ons avondmaalsformulier dat zegt. Om de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, dat is de zonde, weg te nemen. En onder die preek, je zou bijna zeggen, dan gaat het helemaal fout. Gaat het helemaal verkeerd. En al die discipelen die daarbij waren, die duizenden, ze worden boos. En ze raken geërgerd. Heel geïrriteerd, omdat ze heel goed hebben beseft dat Jezus daarmee de vinger op de zere plek in hun leven heeft gelegd en de kwaal van hun hart heeft aangewezen. Want inderdaad, de enige verlossing die ze begeerden, dat was de verlossing van de Romeinen. Ze wilden wel verlost worden van de gevolgen van de zonde, maar niet van de zonde zelf. Daar ging hun hart helemaal niet naar uit. En daar waren ze helemaal niet mee bezig. En als ze dan nog verlost moesten worden door het werk van een ander, het lijden en sterven van een ander, moet iemand die in een beestenstal geboren is hen dan gaan redden? En zal iemand die straks aan een vervloekt kruis hangt, zal zo iemand hun dan moeten gaan verlossen? Dat was voor hen veel te min. Dat was hun eer te na. En dat stond ook helemaal haaks op de boodschap die ze elke week van hun eigen rabbies in de synagoge hoorden. Want die preekten dat ze nauwkeurig met de wet van Mozes bezig moesten zijn. Om straks het koninkrijk van God in te kunnen gaan. Dat was een prediking die behaarde hun wel. En dat ging in hun eigen oog ook nog wel best. Ze brachten daar in eigen oog nog best wel wat van terecht. En in plaats van dat ze dan eerlijk gaan belijden. Heere, ons hart is onwillig om van genade alleen te willen leven. In plaats van dat ze dat belijden. En dat ze de schuld bij zichzelf zoeken. Leggen ze de schuld bij Jezus neer. En ze zeggen, deze reden is hard. Deze preek is veel te zwaar en veel te scherp. Wie kan mezelf horen? Zo'n koning hoeven ze niet. Nou, en alle blijdschap en toejuiching die er was geweest, het is in één keer weg. En teleurgesteld keert de een naar de ander Jezus de rug toe. En van toen af gingen velen van zijn discipelen terug. En wandelden niet meer met hem. Zo'n profeet hadden ze niet nodig. En deze zogenaamde discipelen, ze blijken dus niks anders te zijn dan tijdgelovigen. Mensen bij wie het zaad van het woord wel in hun leven was gevallen, maar het had geen diepte van aarde. En nu het hen te veel gaat kosten, nu Jezus te dichtbij kwam, nu haken ze af. Moet je eens voorstellen, gemeente. Al die duizenden mensen die Jezus hadden gevolgd. En de een naar de ander die gaat weg. En dan blijft dat kleine groepje van 12 blijft over. En als die 12 discipelen dan om Jezus heen staan. Dan gaat Jezus hen een vraag stellen. Welke vraag, jongens en meisjes? Nou, zeg je, misschien zal de Heer Jezus wel vragen aan die 12 discipelen of zij toch alsjeblieft wel bij hem zullen blijven. Dat zal Jezus vast wel vragen, dat die 12 discipelen nou ook niet gaan vertrekken, dat ze hem niet zullen verlaten, maar dat ze hem trouw zullen blijven. Ja, dat zouden wij zomaar kunnen denken, maar dat vraagt Jezus niet. Hij stelt die 12 discipelen een hele indringende vraag. En dan kijkt ze, stel ik me maar zo voor, hij kijkt ze alle 12 aan. En dan zegt hij, wilt gij lieden nou ook niet weggaan? Met andere woorden, zou je nou niet meegaan met de massa? Al die duizenden, ze gaan weg. Zou niet meegaan? Wilt gij lieden ook niet weggaan? Dat moet toch wat zijn geweest, gemeente, deze vraag. Juist op dat kritieke moment. Waarop de discipelen misschien toch ook wel een beetje bedroefd en verslagen zijn geweest van, hoe kan dit nu? Dat zoveel mensen hun geliefde meester ineens de rug toekeren. En dan worden ze zelf hier ineens voor de keus geplaatst. Weggaan of blijven. Ja, zegt iemand, maar waarom, ja, met eerbied gesproken, maar waarom vraagt Jezus dit? Is dit wel een gepaste vraag? Wij zouden zo'n vraag toch misschien helemaal niet zo heel gauw stellen. En zeker niet als je beseft bijvoorbeeld in de gemeente dat er jongeren zijn of ouderen zijn die op het punt staan om af te haken. En dan zeggen wij vaak tegen elkaar, dan moeten we alles op alles zetten om juist iedereen erbij te houden. Dan ga je toch juist je best doen om diegene bij de kerk en bij het woord te bewaren. En bij dankbaren. Dat ook op een dag als vandaag dat er in zoveel gemeentes vandaag ook nog een belijdenisdienst mag zijn. Dan ga je toch niet vragen, zouden jullie nou ook niet weg willen gaan? Maar Jezus, de grote leraar, hij stelt deze vraag wel. En u begrijpt, dat doet de Heer Jezus niet uit onwetendheid. O, al van eeuwigheid weet hij wat er leeft op de bodem van het hart van zijn 12 discipelen. En Jezus stelt deze vraag ook niet uit bezorgdheid. En ook niet uit moedeloosheid. Zouden die 12 mij straks nou ook gaan verlaten? Zou ik straks werkelijk helemaal alleen overblijven? Nee, Jezus stelt deze vraag om zijn discipelen op de proef te stellen. En door middel van deze vraag lokt hij hen als het ware een beetje uit. Lokt hij deze belijdenis uit, dat ze moeten gaan uitspreken van, ja, om wie is het hun nou te doen? En wat leeft er nou op de bodem van het hart? En wie is hij nou voor hen? Heel persoonlijk. En daarom is dit dus ook geen verkeerde vraag en geen harde vraag. Het is een vraag die Jezus stelt uit enkel liefde en tot hun behoud. We komen dat wel vaker tegen in de Bijbel. Denk maar eens aan Naomi. Toen Naomi op een gegeven moment met Orpa en Rut uit Moab wegging en weer op reis ging naar Bethlehem. Toen stelde Naomi eigenlijk onderweg naar Bethlehem een soortgelijke vraag aan haar schoondochters. En ze zei tegen Orpa en Rut, keer toch terug mijn dochters. En ze heeft toen zelfs nog een beetje aangedrongen. Ze zei, ik heb jullie helemaal niks meer te bieden, ga toch terug. Ga toch terug naar je eigen land en naar je eigen volk en naar je eigen goden. Ik heb jullie niks meer te bieden. En we weten hoe dat is afgelopen, Orpa. Ze ging terug, het was weliswaar onder een boel tranen, maar ze ging wel. Ze hield het niet vol. Orpa, van wie je zo op het eerste gezicht haast nog goede gedachten zou kunnen krijgen. Ze had heel lang, was ze meegelopen. Maar ze hield het niet vol. En waarom niet? Omdat ze wel, ja, ze was lijfelijk was ze vertrokken uit Moab. Maar haar hart was in Moab blijven liggen. En daarom hield ze het niet vol. En daarom ging ze terug. Maar gemeente, bij Rut was dat zo anders. Rut die kon niet meer terug en die wou niet meer terug. Want in het hart en leven van Rut was wat veranderd. En de Heer had die goede keuze in haar hart gelegd. En dan mag ze het daar zo heerlijk belijden. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. En nu stelt de Heer die indringende vraag vanmorgen ook aan ons, aan jullie. Sjouk en Elisabeth, zegt de Heer vanmorgen, wilt gij lieden niet weggaan? En dat woord komt vanmorgen niet alleen tot de belijdenis catechisanten, maar ook tot ons allen. De Heer stelt u vanmorgen allen voor de keus, wilt gij lieden ook niet weggaan? En die indringende vraag roept ook vanmorgen om een antwoord. Ik mag zeggen, die vraag roept vanmorgen om een belijdenis. En dat laat dan maar weer eens zien, gemeente, dat wij hier niet zomaar in de kerk zitten. Hè? Wij zitten hier niet vrijblijvend. De boodschap van Gods woord roept om een antwoord. En het woord brengt altijd scheiding aan. Het woord is voor ons tot eeuwig voordeel. En anders is het tot een eeuwig oordeel. Het woord zal onze schuld verminderen en wegnemen, of het zal onze schuld vermeerderen. Of de zaligmaker heeft door genade de hoogste plaats in je hart gekregen, of hij heeft geen plaats in je hart. En je gaat nog aan hem voorbij. Want dit gedeelte leert ons, er is geen derde weg. En daarom die indringende vraag. Wilt gij lieden ook niet weggaan? En dan komt dit woord vanmorgen heel dichtbij, gemeente. Want ik zei al, die mensen die bij Jezus wegliepen, die duizenden, dat waren geen heidenen. Dat waren geen spotters. Dat waren geen goddeloze mensen die zich uitleefden in de zonde. Dat was het zaad van Abraham. Dat waren kinderen van het verbond. Er waren mensen die opgegroeid waren bij Mozes en bij de profeten. We zouden vanmorgen zeggen dat waren trouwe kerkgangers. Dat waren ernstige catechisanten. Dat waren meelevende gemeenteleden. Maar de Heere zegt, zij wandelden niet meer met hem. En als wij niet meer met hem wandelen, dan betekent dat maar één ding. Dan wandelen we verder naar het goeddunken van ons eigen hart. Dan gaan we weer verder in eigen gekozen wegen. En zo is het nou van nature met ons allemaal, gemeente. En dan laat dit gedeelte ons vanmorgen weer zo confronterend zien. Dat de Heere hier zijn discipelen niet alleen een keuze vraagt. Weggaan of blijven. Maar dit gedeelte laat ons zien dat wij hebben allemaal al een keer een keuze gemaakt. Lang geleden. In paradijs. En dat was een verkeerde keuze, gemeente. Daar hebben wij de keuze gemaakt voor onszelf. En voor de zonde en voor de duivel en tegen God. En sinds die tijd, ja, dan leven we zonder Gods genade die keuze alleen maar uit. En dan lopen we verder op de brede weg ons eigen verderf tegemoet. En dan is het misschien wel heel verhelderend om dan te beseffen, gemeente, dat je op allerlei manieren op die brede weg kan lopen. Je kunt lopen helemaal aan de linkerkant van de brede weg. Daar lopen zeg maar de mensen die openlijk met Gods woord hebben gebroken. En die nergens meer van willen weten en die de zonde indrinken als water. Die mensen lopen dus zeg maar aan de linkerkant van de brede weg. Maar er zijn ook mensen die lopen meer op het midden zeg maar van de brede weg. En dat zijn mensen die misschien uiterlijk best wel nogal een beetje keurig in het spoor gaan. Maar wel mensen die zo graag een dubbel leven willen leiden. God wat en de wereld wat. Dan zitten we vanmorgen in de kerk en gisteren in de kerk. En dan waren we misschien eergisteravond bij de Bulten in Driesem, wat ik hoorde, dat daar een soort feestje was gehouden, ontmoeting. Met allerlei drank erbij en er waren ook mensen bij ons uit de kerk aanwezig, hoorde ik. En dan denken we dat dat allemaal, ja, met elkaar te combineren valt. Schakelen. Schakelen tussen door de week en de zondag. God wat en de wereld wat. Maar dat kan niet, gemeente. Elia de profeet, hij zou zeggen, waarom blijft gij hinken op twee gedachten? Als Baal God is, dan moet je Baal dienen. En als de Heere God is, dan moet je de Heere alleen dienen. En niet dat van twee walletjes eten. De Heere, hij vraagt toch ons hele hart. En zo kunnen we dus wandelen, gemeente, aan de linkerkant van de brede weg, in het midden van de brede weg. Maar je kunt ook lopen helemaal uiterst rechts op de brede weg. Als een rijke jongeling. Als een vrome fariseer. Als we helemaal vastzitten in onze eigen willige godsdienst en eigen gerechtigheid. En de zaligmaker niet nodig hebben. Maar of je nou links loopt, in het midden of helemaal rechts. Je loopt allemaal op de brede weg. En dan willen we alle drie, waar we dan ook lopen, ons blijven vasthouden aan ons eigen leventje. Niet dat God het in alles voor het zeggen mag hebben. Oh, dan willen we misschien wel iets opgeven of veel, maar niet alles. Omdat dat hart van mij, dat wil zo graag zichzelf handhaven. Maar gemeente, dat kan niet. Gods woord is vanmorgen heel radicaal. Het ware volgen van Christus, dat kost je niet veel, dat kost je alles. Dat kost je je eigen ik. Dat kost je jezelf. En ik heb het al vaker aangehaald, dat mooie zinnetje uit die preek van Kolbrugge. En dan riep hij het uit, dat ik moet eraan, om in genade vast te staan. En dan zo wonderlijk, gemeente, als je nou alles van jezelf mag kwijtraken en hem maar overhouden, dan krijg je er alles voor terug. Het leven in hem, Christus zelf. De ware blijdschap, vrede en vreugde. Dus daarom is dat vanmorgen niet een harde vraag, al is het een hele indringende vraag. De Heere wil uit liefde gediend zijn, van een gewillig volk en niet onder dwang. En daarom die vraag, wilt gij lieden ook niet weggaan? Je kunt zeggen, de Heer Jezus die vraagt door middel van deze vraag eigenlijk naar de grond van hun geloof en naar de grond van hun liefde tot hem. En daar hebben wij onszelf ook elke keer weer op te onderzoeken. Op welk fundament is nou het huis van mijn zaligheid gebouwd? Wilt gij lieden ook niet weggaan? En als je dat nou eerlijk onderzoekt, gemeente, dan komt het echt voor de dag. Hoe het nou hier van binnen voor je leeft. Of je heimelijk toch nog iets bouwt en vertrouwt op iets van jezelf. Buiten dat offer van Christus. O, dan is er ook bij ons ergernis en weerstand en verzet. Net als bij die mensen daar in de synagoge. Maar als je nou als een uitgewerkte zondaar hebt leren rusten. Op dat enige fundament buiten jezelf in Jezus Christus en dien gekruisigd. Zijn verzoenend sterven het rustpunt van je hart. O, als de Heere dan zegt, zou gij lieden ook niet willen weggaan? Dan ga je toch met Petrus uitroepen, Heere, maar waar moet ik dan naartoe gaan? Waar dan heen tot u alleen? Heere, ik kan niet weg en ik wil ook niet weg. Waar zou ik het nou anders moeten zoeken dan bij u alleen? Ik heb maar één verlangen, Heere, om u te dienen en om u te volgen en om u lief te hebben en om uw naam te belijden. Want dat bent u zo eeuwig waard, om wie u bent in uzelf. En dat brengt ons bij de tweede gedachte, maar laten we daar ook eerst van zingen. Met de woorden van Psalm 73, wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? 73, vers 13. geloofsbelijdenis van Petrus. We stonden stil bij die indringende vraag. En dan letten we nu op een hartelijke belijdenis. Simon Petrus dan antwoordde hem: Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Dus wat gebeurt de gemeente Petrus? Hij is hier de eerste, misschien ook wel even als woordvoerder, die zo het woord neemt en die antwoord geeft. En die gaat uitspreken wat er nou leeft op de bodem van zijn hart. En dat is echt een hartelijke belijdenis. En wellicht is het ook een hele aangevochten belijdenis geweest. En waarom? Nou, de boze die komt altijd af op Gods werk. Met zijn aanvechtingen. Met zijn bestrijdingen. De duivel probeert altijd zijn vuile vingers er weer tussen te krijgen. En misschien heeft hij het wel tegen Petrus en de anderen gezegd. Wat doen jullie nog bij Jezus van Nazareth? Je ziet toch wel dat iedereen hem verlaat en iedereen bij hem weggaat. Zou je nou niet met ze meegaan, de massa achterna? Dat is toch veel makkelijker? Dan kun je blijven doen en laten wat je zelf wilt. Maar Petrus, hij mag het hier belijden. Tot wie zullen wij heen gaan? Tot wie zal ik anders heen gaan dan tot u alleen? O Petrus en die andere discipelen, ze waren met zoveel liefdebanden, met liefdekoorden aan de zaligmaker verbonden. De Heer was in hun leven gekomen en hij had hen krachtig en onweerstaanbaar geroepen. En het was door die trekkende liefde van de Heer geweest dat Petrus en zijn broer Andreas hun visserscheepje hadden verkocht en hadden achtergelaten. En het was door diezelfde liefde geweest dat Levi de deur van zijn tolhuis dicht had getrokken. De boel had afgesloten en ook zijn meester is gevolgd. En als de Heer die nou al zijn liefde in hun hart had uitgestort. En die nou de hoogste plaats in hun hart en leven had gekregen. Zouden ze hem dan nu verlaten? Zouden ze dan nu moeten teruggaan naar de wereld die ze juist de scheidbrief hadden gegeven? Dat kan toch niet? Die brug was toch opgehaald? En bovendien, wat had de wereld hen nog te bieden, terwijl de koning, Jezus, hen alles had gegeven, vergeving van zonden, dat eeuwige leven en de vrede met God? Dan zegt Gods woord het toch, deze wereld die gaat voorbij. Met alles wat je kunt krijgen en met alles wat ze te bieden heeft. En wie een vriend van de wereld wil zijn, is een vijand van God. Ja, tot wie en waar zou Petrus nou anders naartoe moeten gaan? Moet hij dan teruggaan naar een leven in de zonde? Dat kan hij ook niet. Want de zonde was hem de dood geworden. Petrus, hij zou nog liever sterven aan de voeten van de zaligmaker dan zich gaan uitleven in de zonde. Waar moet hij dan naartoe? Waar dan heen? Moet hij dan naar de andere rabbies toe? De fariseeën en de schriftgeleerden. Och, die mensen konden hem ook niet helpen, want die zetten hem weer aan het werk met Mozes, met de wet. Doe dat en gij zult leven. Die wet die altijd maar blijft eisen en in ieder geval vervloekt, die daar niet volmaakt aan kan voldoen. En zo is het dus net alsof Petrus het hier uitroept. Heere Jezus, u alleen en anders geen. Buiten u is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Heere, bij u alleen is toch die ware vrede en vreugde en blijdschap te vinden. Heere, u mag me alles afnemen. Maar u te moeten missen, dat zou het allerergste zijn. En als we u dan nu zouden moeten gaan verlaten, dan zijn we alles kwijt. En hoe dicht de dominee van Lodestein dat ook alweer. Niets, o Jezus, dan uw bloed geeft voldoening aan het gemoed. Dus zonder u en buiten u is er geen leven. U bent het enige fundament waarop het huis van onze zaligheid kan staan. En daarom, u kiest mijn hart, onder alle ramp en smart, toch eeuwig tot zijn koning. En weet u wat dan zo wonderlijk is, gemeente? Diezelfde preek uit die synagoge in Capernaum, die dus bij al die andere mensen zoveel wrevel en ergernis had opgeroepen. Ja, diezelfde woorden werken bij de discipelen heel wat anders uit. Zij hebben zich helemaal niet gestoten aan het woord, en waarom niet? Zij hadden dat woord mogen opeten. In hun harten was honger geweest en dorst. Naar dat levende brood en naar dat levende water. Zij hebben het maar al te goed beseft. Heere Jezus, u bent het alleen die ons hart op het diepst vervullen en verzadigen kan. En het is waar, de discipelen, ze hadden op heel veel dingen nog lang niet het juiste zicht. Ze moesten echt nog een heleboel bijleren, zeker ook als het ging over het lijden en sterven. Het wonder van de plaatsvervanging, dat was nog best wel heel erg verborgen voor ze. Denk maar eens aan Matthäus 16, waar wij ook een belijdenis vinden van Petrus. En dan roept hij het uit, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan gaat de Heer Jezus Simon Petrus zalig spreken. Zalig zijt gij, Simon Barjona, want u werd dat niet van uzelf. Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Nou, en dan lees je verder in dat hoofdstuk. En dan gaat de Heer Jezus spreken over zijn lijden en sterven. En dan is Petrus weer helemaal van zijn plaats. En dan springt hij er als het ware tussen. En dan zegt hij, meester, dat zal u geen zins geschieden. Dan wil hij zijn meester tegenhouden. En dan moet hij streng worden bestraft. Ga weg achter mij, Satanas. Want gij zijt mij een aanstoot. Maar wat er dan ook allemaal nog verborgen voor ze was. Eén ding in elk geval niet, gemeente. En dat is wat ze hier beleiden. Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En dat is een heerlijke belijdenis. Want die belijdenis vertelt niet alleen hoe ze Jezus hadden leren kennen, wie hij voor hen was geworden, en wat ze in hem hadden mogen vinden. Maar dat vertelt ook hoe ze zichzelf hebben leren kennen. Want dat is heel eenvoudig. Als je gaat belijden, bij u is het leven. En in u ligt het leven. En u bent ook voor mij het leven. Dan betekent dat ook, in mij is dat leven niet. Ik kom in mijn hart niks anders tegen dan zonde, dan dood en allerlei bederf. En zo staat dat toch ook in het avondmaalsformulier. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Christus Jezus zoeken. Zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood lagen. Nee, liggen. Tegenwoordige tijd. En kijk, dat hebben de discipelen toch mogen toestemmen. Het woord had hen eerlijk gemaakt en het heeft hen met al hun armoede en schuld en tekort opnieuw mogen uitdrijven naar de zaligmaker toe. Naar de volheid en naar het leven wat bij hem te vinden is. En dat is toch een heel groot verschil met al die andere duizenden mensen die Jezus de rug toekeerde en die weigerde te buigen onder de waarheid van zijn woord. Het bracht ze nog niet eens in hun gemis. Boos, geïrriteerd en geërgerd gingen ze weg, terwijl ze maar niet beseften dat ze zichzelf zo in de weg stonden en dat ze er met hun eigen gedachten zo tussen zaten. En ze liepen liever verder, de brede weg af, hun eigen verderf tegemoet. En wat blijft het daarom elke keer weer nodig, ook blijdenschattergezant en gemeente, voor ons allemaal, dat Gods geest ons eerlijk maakt. En dat Gods woord zijn kracht gaat doen in ons leven. Als alles van ons veroordelen moet. Dat wij met niets van onszelf voor God kunnen bestaan. Maar ook als het ons wijst op hem die opgestane levensworst. Die van dat leven, van dat eeuwige leven wil uitdelen. En die ook spreekt woorden van eeuwig leven. Wat krijg je het woord dan lief? Dan wordt die Bijbel je grootste schat om daaruit te leven. Uw woord kan mij, Heere, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Dan wordt dat woord het voedsel voor je ziel. Dan wordt dat woord als een fontein waarin je je dorst mag lessen. Dan wordt dat woord als een staf om op te leunen. Dan wordt dat woord als een licht om bij te wandelen. Dan wordt dat woord als een zwaard om mee te strijden. En als een schild om achterweg te kruipen. En zegt Petrus, u hebt niet alleen de woorden van het eeuwige leven, maar wij hebben ook geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En wat zijn ook dat rijke woorden, gemeente? Ook dat is nog steeds zo'n hartelijke en heerlijke belijdenis. En zo op het eerste gezicht zou iemand misschien kunnen denken van ja, is dat nou alles wat Petrus hier belijdt? Is dat dan heel zijn bekering? Ligt hier dan alles in opgesloten? Blijft het dan toch niet een klein beetje aan de oppervlakte? Want ja, laten we goed en wel zijn, iedereen hier in de kerk belijdt toch wel dat Jezus Christus de Zoon van God is, van de levende God. Ja, maar dat zou ik vanmorgen wel willen vragen. Mag je dat nou net als Petrus ook uit eigen ondervinding weten? Dat hij ook jouw Christus, jouw profeet en jouw priester en jouw koning geworden is. En dat hij je dierbaar en onmisbaar en noodzakelijk geworden is, ook in al zijn ambten. Want kijk, dat was nou bij die duizenden discipelen zo anders. Die hadden zich gestoten aan Jezus onderwijs als profeet. En ze hadden zulke verkeerde en aardse gedachten van zijn koningschap. En ze wilden absoluut niet dat hij de volledige zeggenschap over hun hart en leven zou hebben en krijgen. En voor zijn werk als priester was er in hun harten al helemaal geen plaats. En kijk, dat was nou bij Petrus en de anderen zo totaal anders. Zij hebben dat onderwijs van Jezus als profeet mogen indrinken. En daar hebben zij ook hartelijk onder leren buigen onder dat woord van zonde en van genade. En omdat koning Jezus intrek in hun hart had genomen, waren zij koning afgeworden. Van de troon gehaald. En ze waren het nog mee eens geworden ook. En ze hadden geen ander verlangen meer. Heer, het moet gaan om uw wil. Het moet gaan om uw eer. Ook in mijn leven. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof en eer bereid. En elke dag opnieuw hadden ze hem nodig als die grote hoge priester. Om vast te liggen in zijn voorbeden. En dat ze nou van dat ene offer elke dag weer moesten leven. En de kracht van dat bloed ook elke dag weer nodig hadden. En als hier dan staat, wij hebben geloofd en bekend. Dan mag je ook zeggen, geloofd en beleden. En dan is dit weer een van de voorbeelden uit de Bijbel waarin je kunt zien, gemeente, dat een ware belijdenis dus ook nooit alleen een belijdenis is van het hoofd, van het verstand, maar bovenal ook een belijdenis van het hart. Want kijk, je kunt heel de geloofsleer en heel de dogmatiek in je hoofd hebben zitten, maar wat baat het ons als het geen weerklank vindt in ons hart? Als het alleen maar woorden voor je blijven en het zijn geen zaken die je met je hart verstaat. En daarom is belijdenis doen ook nooit iets vanzelfsprekends. En ook geen automatisme. Ik heb de leeftijd of ik ben getrouwd, dus. Nee, deze tekst leert ons vanmorgen geloofd en bekend. Een belijdenis dus als vrucht van het geloof. In diepe afhankelijkheid van hem en ook ziende op hem, de overste leidsman en voleinde van het geloof. Van wie Psalm 43 ook zo mooi zingt. Opdat mijn ziel uw naam belijdt. En daarom wordt het ook wel eens heel treffend gezegd. Het gaat bij belijdenis doen niet om de belijdende christen. Dus niet in de eerste plaats om degene die het ja-woord geeft. Maar het gaat om de beleden Christus. Het gaat om hem, wie je belijdt. Nou, want dat is toch exact ook wat we zien in deze geloofsbelijdenis van Petrus. Ik las vorige week bij de voorbereiding nog dat iemand zei, wie zijn belijdenis begint met het woordje ik, zit helemaal verkeerd. En daar is ook het leven van Petrus het beste voorbeeld van. Straks zal hij het vuren gaan uitroepen. Ik zal u volgen. Ik zal u geenszins verlaten. Ik zal u niet verloochenen. En u weet wat er van al die grote woorden is terechtgekomen. Helemaal niks. Er is een boekje van de bekende dominee J. Overduin. En dat boekje heeft de treffende titel. Niet ik, maar hij. Daar gaat het om, gemeente. Niet ik, maar hij. Nou, en daar is die geloofsbelijdenis van Petrus zo vol van. Zijn eigen ik was er helemaal tussenuit. Nou, dan ben je gelukkig. Als je van je eigen ik verlost bent. Zijn eigen ik was er helemaal tussenuit hier zo. En zo bleef ook de Heere alleen over. En daarom kon hij het hier ook uit de grond van zijn hart roepen. Heere, tot wie zullen we heen gaan? Gij alleen hebt de woorden des eeuwige levens. Kan dus alleen maar in zijn kracht. En hij houdt zijn discipelen vast. In deze geschiedenis. Maar ook als ze straks zullen gaan wankelen. En als Petrus daar in de zaal van Caiaphas de meester zal gaan verloochenen. Petrus hield zelf helemaal niks vast. Helemaal niks. Maar hij lag vast in de voorbeden van Christus. Ik heb voor u gebeden, Petrus, dat uw geloof niet ophouden. Nou, en dan kunnen we het samenvatten, gemeente, en dan zien we het ook hier weer. Er zit niks van de mens bij. Niks uit ons, al uit hem. Zo reist Gods kerk naar het hemelse Jeruzalem. En dat zal ook elke ware discipel gaan belijden. Heere, u was de eerste. U hebt mij getrokken. U leerde mij volgen. U leerde mij u liefhebben. En dat je hem maar liefhebben en dienen niet om wat hij geeft, maar om wie hij is in zichzelf. En dan wil je met Asaf hem al je liefde waardig schatten, omdat hij jouw rechterhand heeft willen vatten. O gemeente, waar dan heen? Tot hem alleen. Dat is elke keer weer nodig. En ook met ons onbekeerde hart en met al onze zonden. En met alles wat er in ons leven kan zijn. Waar dan heen? Tot hem alleen. Want hij alleen heeft de woorden van het eeuwige leven. Amen. Laten we nu met elkaar zingen, gemeente, van Psalm 86. Psalm 86 en daarvan het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. 86 vers 6. Wij, de twee doopleden uit onze gemeente, begeren nu in uw midden persoonlijk en openlijk belijdenis des geloofs af te leggen, opdat zij mogen delen in de volle gemeenschap der kerk en mede verantwoordelijkheid dragen voor de opbouw van de gemeente van Christus. De kerkenraad heeft naar gevraagd hebben naar hun geloof en kennis van de waarheid met vertrouwen en blijdschap in hun voornemen toegestemd. En daarom verzoek ik u die thans belijdenis des geloofs wilt afleggen op te staan en in dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de belijdenis der vaderen te antwoorden op de volgende vragen. Ten eerste, verklaart gij dat de leer van onze kerk, welke gij geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer, overeenkomende met de heilige schriften? Ten tweede, belooft gij dat gij door de genade Gods in de belijdenis van deze zaligmakende leer standvastig zult blijven en in haar zult leven en sterven? Ten derde, belooft gij dat gij overeenkomstig deze heilige leer uw leven altijd godvruchtig, eerbaar en onberispelijk zult inrichten en dat gij uw belijdenis met goede werken zult versieren? Ten vierde, belooft gij dat gij u aan de vermaning, terechtwijzing en kerkelijke tucht wilt onderwerpen en onderworpen zult zijn, indien wat God verhoede, het mocht gebeuren dat gij u in leer en leven kwaamt te misgaan? Sjouke, kom maar hier, wat is daarop uw antwoord voor God en zijn heilige gemeente? Ja. Sjouke, ik wil je graag de woorden meegeven uit Johannes 15, vers 5, waar de Heer Jezus zegt, ik ben de wijnstok en gij de ranken, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Elisabeth Kommerie Koster, wat is daarop uw antwoord voor God en zijn heilige gemeente? Elisabeth, ik wil je graag de woorden meegeven uit Psalm 62, vers 2, waar David beleidt: immers is mijn ziel stil tot God, van hem is mijn heil. En uit kracht van uw doop en in gevolge de belijdenis door u uitgesproken, verklaren wij u in de gemeenschap van de kerk van Christus tot beleidende leden van de hersteld hervormde kerk en ontvangt u toegang tot de tafel des Heren. De God nu alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen u lieden, hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Geliefde blijdenscatechisanten, Sjouke, Elisabeth, nog een paar persoonlijke woorden van mijn kant. Nu zojuist ook jullie ja-woord heeft mogen klinken. Met dankbaarheid mogen we toch terugzien ook op het seizoen wat achter ons ligt. En heel wat keertjes hebben we elkaar mogen ontmoeten. Ook samen met de anderen, met Marten, Berend en Christine. En dat we zo eigenlijk een jaar lang ons samen mochten buigen over Gods woord. Het woord van de levende God. En ik haalde het net al even aan, ook in de preek, hè, die treffende uitspraak, dat iemand in zei van ja, bij belijdenis doen, dan gaat het niet om de belijdende christen, maar om de beleden Christus. En wat is dat waar? Want anders dan zou je nog zelf weer in het middelpunt staan. En dan zou je nog weer zelf jezelf ook weer tot uitgangspunt gaan nemen. En ik zal in de preek telkens toen Petrus begon over ik zal u volgen, ik zal u niet verlaten, ik zal u niet verloochenen. We weten wat er is terechtgekomen, hè, van al die woorden die bij zichzelf begonnen. Maar juist hier, wat we vanmorgen hoorden bij die hartelijke belijdenis van Petrus, nadat Jezus eerst die indringende vraag had gesteld, wilt gij lieden ook niet weggaan? Toen was dat eigen ik van Petrus er helemaal tussenuit. En wat was die toen op zijn plaats? Petrus was weg. Christus bleef alleen voor hem over. En zo mocht hij het ook volmondig uit het diepst van zijn hart belijden. Tot wie zullen we anders heen gaan? Heere, tot u alleen. Want u hebt alleen de woorden van eeuwig leven. Nou, en dat uitgaan tot hem, die belijdenis, dat is niet één keer nodig. Dat is elke keer weer opnieuw nodig, ook elke dag weer opnieuw. Om het leven buiten jezelf in Christus alleen te zoeken en te vinden. En ik kwam nog een mooi gedichtje tegen van dominee Ledeboer, wat hij schreef aan een meisje, een jong meisje, heet ook Elisabeth. En daar kwam het allemaal nog wel heel mooi ook in terug. En ik dacht, dat gedichtje, dat lees ik dan nog maar even voor. En dat gedichtje luidt als volgt. Lieve Betje, dus Elisabeth, lieve Betje, mag ik horen dat jij Jezus hebt verkoren tot de leidsman van je jeugd. O, hoe is mijn hart verheugd. Nooit zal je die keuze berouwen, die op Jezus mag vertrouwen. O, hoe is mijn hart verheugd. Ik huppel soms van zielenvreugd, nu je op Jezus mag vertrouwen, op de enige hoeksteen bouwen. Heb je leven in je hart, troost in alle leed en smart. Welkom, welkom in de strijd, het hart moet Jezus zijn gewijd. Nou, die woorden zou ik alleen maar van harte ook vanmorgen willen onderstrepen. Heren, geven jullie alles wat nodig is, een biddend leven aan zijn genadetroon, om daar elke dag maar je lege handen op te mogen houden als een arme bedelaar en bedelares in jezelf, om te bedelen bij de bron. En dan zegt Gods woord, dat die het van hem verwachten, die zullen niet beschaamd uitkomen. Hij zei jullie samen in alles goed en genadig nabij, ook met het nieuwe leven wat jullie mogen verwachten. Ook daarin maken de Heren alles goed en wel. En dat jullie, zoals we vorige week ook bij de doopdienst hebben gehoord, dan net als Noach de ark mogen toebereiden tot behoud van jullie gezin. En tenslotte, gemeente, ook wij mochten er vanmorgen weer getuigen van zijn. Het ja-woord heeft mogen klinken van Sjouke en Elisabeth. Staat u ook bidend om deze beleidende nieuwe lidmaten heen. Om ze elke keer maar weer op te dragen, ook aan Gods genade troon. En dat we zo met elkaar, als het goed is, maar één verlangen, één gebed zullen hebben. Dat de Heer zijn koninkrijk ook onder ons zal bouwen en bewaren. En wat zou het groot zijn als het mag zijn zoals in Handelingen 2. De Heer deed dagelijks toe tot de gemeente die zalig werd. Dat zij zo. Nou willen we nu Sjouke en Elisabeth staande gaan toezingen, voor zover dat voor u mogelijk is, staande. Psalm 143 vers 10, en dat doen we enigszins aangepast. Dan zingen wij hen toe, leer hen, o God van zaligheden, hun leven in uw dienst besteden. Gij zijt hun God, vat gij hun hand, uw goede geest bestier hun schreden en leidt hen in een effen land. Dus Psalm 143 vers 10, enigszins aangepast. Samen nog danken en bidden. Heere, zou u die woorden toch genadig willen vervullen, die we net zo ook biddend hebben mogen toezingen. Leer hen, o God van zaligheden, hun leven in uw dienst besteden. Gij zijt een God, vat gij hun hand, uw goede geest, bestier en schreden. En leid hen in een effen land. En we bidden dat niet alleen voor Sjouke en Elisabeth, maar toch ook voor ons allen. O Heere, neem u ons bij de hand en leid u ons door uw woord en door uw geest. Wil u deze belijdenis toch met uw rijke zegenen, met uw gunst bekronen. En wil u ze zelf maar bevestigen en schragen. En op uw rol waar gij de volken schrijft en tellen, als in Israël ingelijfd. Opdat ook zij de naam van Sions kinderen zullen dragen. En Heere, zo is die indringende vraag van morgen aan ons alle raad en leven gelegd. Wilt gij lieden ook niet weggaan? Wat een indringende vraag, Heere. En wat beschamend dat er zoveel discipelen waren, duizenden in getal, die u de rug weer hebben toegekeerd. Het bleke tijd gelovigen te zijn, de ware wortel in hun hart en leven ontbrak. Heere, wat komt het dan nou, dat we onszelf ook daar dan toch ook op zullen onderzoeken. Neem ons dan alles maar af wat we kwijt moeten, en schenkt u ons wat we niet kunnen missen, opdat wij het volmondig, met hart en mond het met Petrus mogen belijden. Heere, waar zullen we anders heen gaan, dan alleen tot u. Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Wat een zegen, Heere, als we er zelf tussen uit mogen zijn, als dat akelige eigen ik er van tussen mag zijn. Heere, doe ons sterven aan ons eigen ik, opdat Christus in onze gestalte zal hebben en ook al meer en meer zal verkrijgen. En dat u zo ook in onze harten en levens aan uw eer zult komen. Houd ons zo, Heere, en breng ons op die kruisweg achter u aan. En dat we zo elke dag maar weer leren volgen. Ik zet mijn treden in uw sporen, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden. En ga mij zo met uw heiligt voor. Heere, dan zullen al degenen die werkelijk u mogen volgen ook eenmaal thuiskomen. Ook als die laatste gang gemaakt moet worden door de doodsjordaan. Door het dal van de schaduwen van de dood. Dan mag het ook daar waar zijn. Gij zijt met mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. Om het ook dan te mogen ervaren. Dat uw voetstappen zijn voorgegaan. En alle die uw levensgenade hebt geschonken. Die zult u ook stervensgenade geven. Om ze dan voor eeuwig en voor goed thuis te halen. Waar voor eeuwig ook die belijdenis zal klinken. Die lofzang. Heere, het is door u alleen om het eeuwige welbehagen. Bereid zo uw lof uit onze monden en uit onze harten. Ga met ons ook als we deze plaats weer gaan verlaten. Brengt u in ieder weer ook op de plaats van bestemming. U weet wat een ieder nodig heeft, ook het verdere van deze dag. Ziet u zelf zo op ons allen neer in gunst van boven. En hoort u ons gebed uit enkel genade alleen om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is van Psalm 73, het laatste vers. Wie verre van u de weelde zoekt, vergaat in lange wordt vervloekt. Maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Het 14e vers van 73. Gemeente, gaat nu heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troost van de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.